Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, allemaal hartelijk welkom in deze middagdienst. Namens de kerkraad heb ik enkele mededelingen. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat broer Geert-Jan Ritsema en zuster Regina Smilde van plan zijn te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heer wil, gebeuren in een eredienst op vrijdag 27 mei aanstaande om 19 uur in de Koepelkerk. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Hutten. Een tweede huwelijk. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat Tom Kuiper en zuster Esther Groothuis van plan zijn te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heer wil, gebeuren in de eredienst op vrijdag 27 mei ook om 19 uur, maar dan in het gebouw van de hervormde kerk in Den Ham. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Bouwman, broeder Bouwman, kerkelijk werker te Groningen-Oost. Het derde huwelijk. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat broeder Jeroen Fokkema en zuster Geralda Koper van plan zijn te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Dit zal, zo de Heer wil, gebeuren in eredienst op vrijdag 3 juni aanstaande om 19 uur in de Koepelkerk. In die dienst hoopt voor te gaan door meneer Hutten. Op 30 mei aanstaande wordt de jaarlijkse kerkvisitatie gehouden. U wordt als gemeente in de gelegenheid gesteld onderwerpen aan de visitatoren voor te leggen. Indien iemand de visitatoren wenst te spreken voor een zaak die met de kerkraad niet kan worden opgelost, dan dient men dat van tevoren schriftelijk of per e-mail aan te geven bij de scriba. Voor jongeren van 16 tot en met 35 jaar is donderdag 26 mei een tweede avond van de nieuwe Impact cursus. Het thema is discipelschap. We gaan het hebben over de vraag hoe je Jezus kunt navolgen in je eigen dagelijks leven. De cursus is een mix van inspirerende lezingen, groepsgesprekken en gezamenlijke maaltijden. De maaltijd begint om 6:30 in het eethuis De Gele Rijder op het Jansplein tegenover de Koepelkerk. De avond zelf start om 8:00 in de Koepelkerk. In de hal liggen flyers met erop meer informatie. Als je al weet dat je komt, graag even een mailtje naar jongeren@gkv-arnhem.nl. De kinderbijbelklas. Vanmiddag zijn de groepen 4, 5 en 6 aan de beurt. Vanmiddag is de collecte bestemd voor de zending Oekraïne-commissie. Onze voorganger vanmiddag is dominee De Haan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Vanmiddag in de serie Gebed en Genezing preek over Satan, ziekte en Jezus. En het thema van vanmiddag is bezet. Ik heb daarover een overkoepelend gemaakt. Die zou er vanmiddag zijn, maar die is er niet. Er staat wel op de site, heb ik al begrepen. Dus daar kunt u het een en ander teruglezen. En op die overkoepelend begon ik met het woord krachttoer. We hebben vanmiddag een hoop werk te doen. Het wordt heftig. Want we moeten ons denken proberen om te turnen vanuit de Bijbel. Onze visie op ziekte en bezetenheid hoogstwaarschijnlijk bijstellen. Dat zal niet meevallen. Voor ons hier in het Westen en onze westerse manier van denken. Maar we gaan er wel mee beginnen. En ja, u moet vanmiddag dan maar iets beter luisteren dan met een overkoepelend erbij. Maar dat kan geen kwaad. Wat heel belangrijk is, en daar beginnen we ook mee, is aan u alle macht, alle heerlijkheid en kracht. Aan u is de eer en de lof, want u regeert. Laten we gaan staan en zingen: In de hemel is de Heer. zeiden dat onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer groent u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we deze groet beantwoorden met het zingen van gezang 123, 1, 2 en 5. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, om Jezus wil noemen we u zo. We hebben dat geleerd van de Heilige Geest om u Abba Vader te noemen. We zijn hier bij elkaar gekomen voor troost en hoop. En daar zit achter dat geen kwaad de machtsstrijd wint. Dat we dat mogen geloven en leren geloven. Daarvoor zijn we bij elkaar gekomen en we doen dat terwijl we op allerlei manieren door dat kwaad omringd worden. Sterker nog, het zit zelfs in ons. En we laten het ook vaak toe. Maar er zijn ook dingen die we niet toelaten die wel gebeuren. En die ook te maken hebben met uw tegenstander, de Satan. We danken u dat we onze kracht mogen gaan zoeken in de overwinnaar Jezus Christus. En we bidden u, wilt u om Jezus bij ons zijn, ons beschermen. De boze bij ons vandaan houden. En geven dat we dat wat we horen vanuit uw evangelie, dat we dat in ons kunnen opnemen, het kunnen verwerken en toepassen in onze levens. En in de levens van degene met wie we spreken, die we tegenkomen. Met wie we een deel van het leven delen. En soms is daar een heleboel verdriet bij. Of moeite. Dingen waar we niet bovenuit kunnen kijken. Vader in de hemel, wilt u uzelf als een beschermende muur om ons heen leggen. En om alle die met ons meeluisteren, ook op dit moment. Om al uw kinderen wereldwijd, waar ze ook zijn, zie naar hen om, draag hen in uw liefde en laat hen delen in de overwinning van uw Zoon Jezus Christus door de kracht van uw Geest. Amen. Heere der Heren, mijn vaste burcht bij wie ik schuil. Dit lied werd voorgesteld om vanmiddag te zingen. En ik zag dat en ik dacht, ja, dat past gewoon. Dat hoort op deze plek. Opwekking 159, dat gaan we nu zingen. En daarna mogen de kinderen van groep 4, 5 en 6 naar de kinderbijbelklas.
Yeah.
Het thema is vanmiddag bezet. We lezen daarover in Markus 9 vanaf vers 17. Markus 9 vanaf vers 17. Dus na de verheerlijking op de berg, dan komt Jezus met zijn discipelen weer terug bij de mensenmenigte. En die mensen staan allemaal met elkaar te discussiëren. En Jezus vraagt dan, waar hebben jullie het over? Vers 17, iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuit trekken met het schuim op de lippen, viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? En die antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water, met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei, geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuittrekkingen gingen uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Jezus ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Tot zover de lezing. We gaan nu zingen uit Psalm 119, het tiende vers. Leer mij in het licht van het geloof. Thank you. Straks na de preek dan zingen we opwekking 354. Lof zij de Heer hem komt toe, alle eer, overwinnaar zal hij zijn over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is, hij is de hoogste Heer. En dat mogen we zo zingen dat de duivel en al zijn troepen gaan sidderen, zoals de Bijbel zegt. Laat ze weten wat we geloven. En daar gaat het in deze preek over, bezet. Het is een bezeten wereld, of we leven in een bezeten wereld. Dat zeggen mensen wel eens als ze heftige dingen meemaken of zien gebeuren. Een oorlog, onderdrukking door een dictator of iemand die om niks in elkaar geslagen wordt. Soms denk je dat het is een bezeten wereld. En mensen zeggen dat ook. En ze hebben meer gelijk dan ze vaak doorhebben. Maar wie is dan de bezetter? Wat is bezeten zijn eigenlijk? Als wij zoiets als dit in Marcus 9 zouden meemaken. Iemand die ligt te stuiptrekken op de grond, schuim op de lippen. Ja, dan zouden we ons afvragen wat dat is. Door een geest bezeten en hij kan niet praten. Maar in de evangelie merk je dat de mensen daar helemaal niet van opkijken. Ze kijken wel op van Jezus. Wie is hij eigenlijk? Dat zelfs de boze geesten hem gehoorzamen. En daar zit het allerbelangrijkste punt als je gaat nadenken over ziekte en boze geesten en Jezus. Wij hebben wat dat betreft een probleem. Bezetenheid hebben we gerationaliseerd en weggeborgen. Als het al zou bestaan, dan noemen we het niet zo. Behalve in christelijke kringen. Maar als het al zou bestaan, nou ja, dan hebben we daar de Gelderse Roos en Wolf Hezen voor. Psychiaters en therapieën. Maar als je nou in de Bijbel kijkt, dan zie je dat het rondom Jezus lijkt te wemelen van boze en onreine geesten. Maar wie ziet ze vandaag? En het is vast zo dat de komst van Jezus de demonen uit hun schuilhoeken drijft. De vijanden worden ontmaskerd en aangepakt door Jezus. Maar wij zijn ook iets kwijtgeraakt. En dat komt omdat we de wereld hebben opgedeeld in natuurlijk en bovennatuurlijk. Natuurlijk is dat wat we begrijpen en wat we kunnen pakken en beredeneren en waar we wat mee kunnen. Ook in de geneeskunst. En daarbuiten, nou ja, dat is dan paranormaal. Buiten het gewone. Dat is apart. Een beetje raar. Sommige mensen geloven daarin. Maar ja. En dat is ons probleem. Bezet zijn, bezetenheid, onreine of boze geesten. Ja, daar begint het bij ons te kriebelen. We weten niet goed wat we daarmee moeten. We hebben allemaal denk ik wel eens iets van Derek O'Gilvy gezien. Die in contact zegt te staan met doden en zo. Nou, daar worden we toch een beetje ongemakkelijk van. Maar dat hebben we zelf gedaan. Dat hebben we zelf gedaan. Door normaal en paranormaal uit elkaar te trekken. Normale ziekte. Ja, daarmee ga je naar de dokter, naar de specialist. Paranormaal, ja, dan kom je in een of ander heel vaag circuit. Maar moet je eens kijken wat die onreine geest doet met de jongen in Markus 9. En zijn vader praat daarbij onbekommerd over, hij is bezeten door een geest en hij kan niet praten. En Jezus zegt het zelf ook in vers 25, geest die doof en stom maakt. Daar heb je Satan en ziekte bij elkaar. In Jezus' tijd keken de mensen er niet van op, van de combi Satan en ziekte. En dat komt niet omdat ze op medisch gebied niet zo ontwikkeld waren als wij tegenwoordig. Nee, het was er, ze zagen het en ze leefden ermee. En ook toen al waren er rondreizende geestbezwerers. Laat maar even kijken in Handelingen 19. Handelingen 19, vers 13. Handelingen 19, vers 13. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezwerers probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden, ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Het waren de zeven zonen van Skefas, een Joodse hoge priester die dit deed. Maar de boze geest gaf hun ten antwoord, Jezus ken ik en Paulus ook. Maar wie zijn jullie? En de man die door de boze geest bezeten was, sprong op en af en ging hem met zoveel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval, dat hem met diep ontzag vervulde. Allen prezen en eerden de naam van de Heer Jezus. In dit stukje, Handelingen 19, zie ik twee dingen. In de eerste plaats dit. De wereld van de geesten, dat is niet ons terrein. Je moet daarvan afblijven. Deze boze geest, hè, Handelingen 19, was toch heel wat in staat. Een paar jaar geleden waren er in onze gemeente ook mensen die zich ermee gingen inlaten op de manier van, ze gingen de geesten benoemen en indelen. Ineens bleken er allerlei categorieën geesten te zijn. Ze gingen ze ook opzoeken en aanspreken om anderen te bevrijden daarvan. In de naam van Jezus, zeker, gebeurt in Handelingen 19 ook. En er gebeurden allerlei merkwaardige dingen. Er waren geluiden in het huis die ze niet konden verklaren. Er waren allerlei dingen die gingen bewegen. En de mensen die dat deden, die werden bang. Kan je je voorstellen, ze werden bang. Ja, als je de geestenwereld opzoekt en je ermee inlaat, reken dan maar dat de geesten zich niet onbetuigd zullen laten. Als jij wat met ze wil, dan willen zij wel wat met jou. En ze zijn tot veel in staat. Iemand als die Derek Ogilvy kan absoluut contact leggen met geesten. En die weet dingen die jij en ik niet weten of niet kunnen. Absoluut. En de dingen die hij zegt en die hij vertelt in de contacten met mensen die hij voor zich heeft. En dan gaat het over een overleden tante of familielid of weet ik veel. Ik geloof daarin, absoluut. Hij kan dat. Maar ik heb hem nog nooit iemand bij Jezus zien brengen. Hij gelooft niet in Jezus, maar wel in geesten. En dat, beste mensen, dat is een ramp. Want het tweede wat ik hier in Handelingen 19 ontdek is dit. Die boze geest zegt, Jezus ken ik wel. En dat kom je steeds weer in de Bijbel tegen, in de evangelieën tegen. Dat die geesten precies weten wie Jezus is. Wat hij komt doen. En dat hij hun meerdere is. En Jezus maakt ook steeds weer heel duidelijk. De geestenwereld, dat is mijn terrein. Jezus is Heer. Hij kan boze geesten aanspreken, bestraffen en met een enkel woord uitdrijven. Ga ik terug naar Markus 9 en dan lees ik daar de vraag, waarom konden wij dat nou niet? Dat vragen die leerlingen aan Jezus. Waarom konden wij dat nou niet? En dan gaat Jezus het hebben in dat gedeelte over geloof en gebed. Wat betekent dat? Die vader die zegt op een gegeven moment tegen Jezus, help ons als u iets kunt doen. En die jongen die heeft dat al vanaf dat hij kind was. Wij zouden zeggen, nou hopeloos geval. Niemand die hem kon helpen. Alsjeblieft, Jezus, help ons als u iets kunt doen. Hij weet niet of Jezus het kan, maar het is te proberen. En dan zie je dat Jezus dat ombuigt. De vraag is niet of Jezus het kan, maar of de Vader het kan geloven. En dat is precies hetzelfde als wanneer Jezus het heeft over geloof als een mosterdzaadje. En dan heb je maar een heel klein wankel, kwetsbaar geloofje, om zo te zeggen. Maar het is wel geloof in de grote God. Dat is het punt. Geloof in de grote God. Geloof. Dat maakt je afhankelijk van Jezus' macht. En daarom kan de Bijbel ook zeggen, het geloof zal de wereld overwinnen. Dat is hetzelfde als Jezus zal de wereld overwinnen. En dat mag jij geloven. En dan twijfel je weer en denk je, nou is het wel zo? Ja, nou dat is nou jouw geloof. Als een mosterdzaadje. Wankel, klein, teer, blazen, het is weg. Maar je mag het geloven. En Jezus overwint de wereld. Hetzelfde bij het gebed. Dit soort. En dat is niet een specifiek soort. Zo van, je hebt demonen in soorten en maten. Maar ja, dit soort. Nee, het gaat gewoon over dit soort of dit ras. Zo kun je het ook vertalen. Kan alleen door gebed worden uitgedreven. En dat is dan niet een speciaal middel voor uitzonderlijke gevallen. Nee. Met bidden maak je jezelf afhankelijk van God. Dat is het punt. Alweer het punt. Geloven en bidden waarmee je de macht van Jezus inroept. In christelijke kringen is er dan soms sprake van in de autoriteit van Jezus gaan staan. Dat is een uitdrukking geworden. Hè? In de autoriteit van Jezus gaan staan. En dan in zijn naam demonen gebieden iemand te verlaten. Alsof Jezus jou die autoriteit dan ook geeft. Zonder mankeren. Dat doet me altijd heel erg denken aan de gebeurtenis van Handelingen 19. Jezus, ja die kennen we wel. Maar wie ben jij eigenlijk? Jezus is Heer. Hij gebiedt, hij heeft autoriteit. Hij is sterker dan alle demonen bij elkaar. En wat jij moet doen is geloven in zijn macht en bidden. En dan is het aan Jezus wat en hoe en wanneer hij iets wil doen. Wat is bevrijding? En dat woord dat wordt veel gebruikt bij demonen. Bevrijding. En je kan het net zo goed gebruiken bij griep hoor. Of wanneer iemand niet kan praten zoals in Markus 9. Bevrijding. Als je dat reserveert voor de wereld van de geesten, de boze geesten, dan laat je zien hoezeer je een kind bent van de verlichting, de rationalisering van de dingen en het uit elkaar trekken van natuurlijk en bovennatuurlijk. Fout, ontzettend fout. Bevrijding vindt plaats als je tot geloof komt. Dan kom je namelijk in het krachtenveld van Jezus Christus. Hij gaat je bezetten met zijn Heilige Geest. Tussen haakjes, met de Heilige Geest hebben we iets minder moeite. Hè? We zijn ermee vertrouwd, zeg maar. Dat verraadt ook alweer hoe we de dingen uit elkaar getrokken hebben. Demonen, boze geesten, die zijn raar en griezelig. Heilige Geest, ja, die kennen we wel. Haakje sluiten. Bevrijding. Dat betekent, je komt onder invloed van Jezus Christus. En dan is het nog aan hem of hij je van onreine of boze geesten hier en nu wil bevrijden, of dat hij het als een beproeving in je leven laat liggen. Net zoals dat kan bij allerlei ziekten en kwalen. De grote vraag, kijk naar Markus 9, de grote vraag is: geloof jij en bid jij? En daarmee draai je je antenne in de richting van God en kun je ontvangen wat Hij geeft. Door wie ben jij bezet? Ik kom terug op de relatie Satan-ziekte. Dat is een relatie die wij niet gewend zijn. Demonen en griep. Dat klinkt ons heel raar in de oren. Bij griep slik je een aspirine. Maar bij demonen? Ja, maar wij hebben dat raar gemaakt. Waar denk je dat ziekte vandaan komt? God wil dat niet hoor. Maar hij laat ons er nog wel mee leven. In de wereld waarin we zitten en waarin het voorkomt, of dat we het zelf meemaken. Hij laat ons er nog mee leven. Want hij zoekt geloof en gebed op aarde. Voorbeeld. Stemmen in je hoofd. Wij vinden dat griezelig. En het is heel naar. En het kan zelfs gevaarlijk worden. Voor iemand zelf of voor zijn omgeving. En het is te hopen dat er medicijnen voor te vinden zijn. Maar nou even verder. Longontsteking is ook heel naar. En daar zijn medicijnen voor. Maar. Is daarmee nou het verhaal compleet? Of is er in allebei de situaties geloof en gebed nodig? Oftewel, gaan hangen aan God en hem bidden om bevrijding van wat Satan en zijn troepen in je leven kunnen aanrichten. Als je longontsteking hebt, of griep, en als je bijvoorbeeld stemmen hoort in je hoofd. En God danken, omdat je mag geloven dat Satan en zijn geesten niet en nooit de macht over jouw leven in handen krijgen. Jezus heeft dat. Je hoeft niet bang te zijn voor de Satan. Je moet hem ook niet onderschatten. Hij zal er alles aan doen, juist om je bang te maken. Dat gebeurde met die mensen hier destijds ook. Ze werden hartstikke bang. Wat beleven we nou? Wat gebeurt er nou? De duivel had ze waar hij ze hebben wilde. De duivel zal er alles aan doen om je bang te maken bij het onderwerp demonen. Hij wilde wel van alles aan doen om je zo ver te krijgen als wij hier in het verlichte Westen met elkaar zijn. Veel ziekten, ja, die kunnen wij beheersen. En de rest, waarvoor je niet naar een specialist of een ziekenhuis kunt, ja, nou ja, dat is abnormaal. Maar de Bijbel vertelt ons dat Satan en ziekte, demonen en de griep, heel normaal zijn. Ze zijn er, ze horen bij elkaar en ze oefenen hun invloed uit. Maar, Jezus Christus is overwinnaar. En dan kan God ziekte en stemmen in je hoofd er nog laten liggen in je leven. Moeilijk genoeg, nou en of. En ik zeg dat niet, want ik weet hoe mensen onder ziekte en demonen, ik kan beter zeggen onder ziekte, schuine streep, demonen, gebukt kunnen gaan. En hoe Satan erop uit is om je aan te vallen. Toen Engelien, mijn vrouw, nog lag in het begin na die hernia-operatie en ze niet meer kon lopen. Toen heeft ze op een gegeven moment een heel sterk licht gezien aan het voeteneind van het bed. En ze zag de Satan. Ze zei, de Satan die trok de gordijnen dicht, zodat ik God niet meer zou zien. Dat is de duivel. En daar gaat het om. Dat je God niet meer zou zien. Dat je Jezus' macht niet meer zou geloven. En de Bijbel zegt, joh, jij bent sterk genoeg. Als je Jezus achter je hebt staan. Satan wil je laten geloven dat er iets bijzonders gebeurt in je leven, wat geen dokter kan verklaren. En het zit bij ons dan al snel tussen je oren, hè? In de medische wereld. En christenen, die zijn dan soms heel snel met, je bent misschien wel gebonden. En dat maakt het bijzonder. En de rillingen die lopen je over de rug. Jij bent misschien wel gebonden. En nog een stapje verder. Misschien zit het wel in je voorgeslacht. Dan ben je gebonden door de zonde van je ouders of je grootouders. Krankzinnigheid is het. Werkelijk waar. Ik vind dat echt satanisch. Dat zegt de Bijbel nooit en nergens. Dat je wordt afgerekend op de zonde van je voorgeslacht. En Satan heeft jou waar hij je wil hebben. God is vast boos op mij. Ik ben gebonden. God is boos op mij. Moet je nagaan wat er dan gebeurt. Je komt dan in een heel andere denkwereld terecht. In deze wereld dat je blijkbaar leeft met het idee, ik leef goed en God zal mij belonen. Of ik leef verkeerd en God zal mij straffen. Snap je? Dan ben je helemaal de wereld van Gods genade kwijtgeraakt. Hij zorgt voor je. Hij heeft je lief. Hij wil je vasthouden. Hij wil alles voor je betekenen. Laat je dat niet afpakken door de Satan. God straft wel, nou en of. Hier, Marcus 9. Jezus sprak de onreine geest op strenge toon toe. Jezus bestraft demonen, het kwaad, de koorts. Peters schoonmoeder, Jezus bestrafte de koorts. Wij zouden zeggen, neem een paradolletje. Jezus bestraft de koorts. Hij bestraft de wind, het water. Maar jou heeft hij lief. Laat het je niet afpakken door Satan. Ga niet staan in zijn wereld. Zijn wereld, ja, dat is in heel veel opzichten ook de wereld waarin wij hier en nu leven. Satan is ook hier. En dat is meteen ook de wereld van loon op goede werken en straf op fouten. Nou, uit die wereld bevrijdt het evangelie. Maar alles waar Satan en zijn trawanten mee werken om het leven op onze aarde te vergallen en te breken, dat heeft niet het laatste woord. Dat is aan Jezus. Hou op met die scheiding tussen natuurlijk en bovennatuurlijk. Tussen wat ons verstand kan pakken en waar we wat aan kunnen doen met ziekenhuizen en artsen en specialisten. En wat ons verstand stil doet staan. Die scheiding is er niet. Er is maar één scheiding belangrijk. En dat is die tussen geloof en ongeloof. En kunnen wij demonen er dan uitbidden? Nee. Sorry. Wij nooit. Ook niet als je erbij zegt, ik ga in de autoriteit van Jezus staan. We kunnen wel bidden. En we moeten bidden. Bij demonen en griep. Bij stemmen in je hoofd en bij leukemie. Bidden of God het wil wegnemen. Wil genezen. En als we het bij God brengen. Het dan ook bij hem kunnen laten. Moeilijk genoeg. En bevrijdt God je daar nog niet van? Laat hij het nog liggen in je leven? Wat doe jij er dan mee? Wat doe jij dan? Het is hetzelfde als wat ik vorige week zondagmorgen zei, toen het even ging over gebedsgenezers. Wij hebben altijd die vraag bij ons van, kan die dat? Is dat echt? Bestaat dat? Dat hij dat kan? Dat vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk. De vraag is veel belangrijk, kan ik het? Kan ik het aan? Om er op de goede manier mee om te gaan. Een vraag die we overigens zelden stellen als het gaat om reguliere geneeskunst. Hè? Kan ik dit wel aan? Kan ik hier op de goede manier mee omgaan? En die vraag stellen we zelden, omdat we daar zo in vastzitten in die manier van denken, dat uit elkaar halen. Dan zeggen we ziekenhuis, dokter, medicijnen, beter worden daardoor, ja. Dat is normaal. Ja, dat dacht je. Het is net zo normaal en net zo abnormaal als de Satan en demonen. En gelukkig, gelukkig is het ziekenhuis een huis waar de strijd wordt aangebonden tegen Satan en zijn legers. Heb je al eens zo naar een ziekenhuis gekeken? Dat is een geschenk van God hoor. Mensen, veel mensen die daar werken beseffen dat helemaal niet. Maar dat is het wel. En als je als arts en als specialist je daarvoor in mag zetten, dan mag je je gaven inzetten in dat gevecht tegen Satan en zijn demonen. En dan kunnen we ontzettend veel. Maar je moet niet denken dat als we het onkruid uit onze tuin weghalen, dat we het daarmee ook uitgeroeid hebben. Dat doet Jezus, uiteindelijk. Ten slotte, stel je voor. Je bent een stad. Je bent een stad. En de vijand wil je hebben. Je bent omsingeld. Dat is wat de Bijbel ons vertelt over ons leven op deze aarde. Omsingeld door Satan en demonen. Openbaringen 12, vers 12. Daar breken de lofzangen in de hemel los. Daarom juich hemel en allen die daar wonen. Ja, want het gaat over de heerschappij van de Messias. Juich hemel en allen die daar wonen, maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Je wordt aangevallen. Er kan een bres in je muur ontstaan. Soms doen we ook zelf de poort open. Zelfs, kom maar binnen. Je kunt als stad kun je ingenomen worden. En er zijn ook in de Bijbel, als je dat nagaat, zijn er allerlei gradaties te ontdekken van bezetenheid, mate van bezetenheid. Maar Petrus schrijft, in zijn eerste brief, hoofdstuk 5, 1 Petrus 5, als hij het heeft over de duivel die rondgaat als een brullende leeuw, dan schrijft hij, wees waakzaam. Hij zegt niet, wees bang. Hij schrijft niet, dit is heel apart. Dit is buitengewoon, dit is paranormaal of zo. Dat schrijft hij helemaal niet. Hij zegt wel, wees waakzaam. En dan schrijft hij, stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw, daar heb je hem weer, gesterkt door uw geloof. Geloof in de overwinnaar Jezus Christus. In Romeinen 8, vorige week zondagmorgen nog gelezen, als Paulus stapels ellende heeft opgezond. En als je dat leest, dan denk je van, nou ja. Nu houdt het op. Nu zijn we alleen nog maar verliezers. En dan schrijft Paulus, maar wij zegevieren in dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. Geloof en gebed. Griep en demonen. Satan en ziekte. Laten wij elkaar bij Jezus brengen. En dan opletten wat Hij doet. Door wie ben jij bezet? Jezus is overwinnaar. Laten we gaan staan en daarover zingen. Met opwekking 354. Thank you. Ik zoek even in de catechismus voor een stukje geloofsbelijdenis. In het gebed dat de Heer Jezus Christus ons heeft meegegeven, vind je ook de zesde bede: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat wil zeggen, wij zijn van onszelf zo zwak dat we zelfs geen ogenblik kunnen standhouden. En bovendien houden onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet op ons aan te vechten. Daarom bidden wij u: wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat we in deze geestelijke strijd niet het onderspit delven, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat we uiteindelijk de volkomen overwinning behalen. Laten we met elkaar zingen, gezang 143, vers 2 en vers 3. samen bidden. Heer Jezus Christus, overwinnaar, dat bent u en dat zult u ook zijn. En bij u moeten we allemaal, gezonden en zieken, en wat voor ziekte we ook hebben of hoe we het ook noemen en benoemen, wat we ook hebben, bij u moeten we terecht. Naar u moeten we toe en we hebben mensen nodig die ons bij u brengen door hun gebeden. En we hebben geloof nodig. En elders die vader, mogen wij het ook vaak wel zeggen. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Het is zo zwak, zo teer, zo kwetsbaar. We worden aan alle kanten aangevallen. Op zoveel terreinen. Maar we leven ook in een wereld waarin we denken dat we een heleboel meester zijn. Maar u bent de enige meester. En als u genezing geeft langs welke weg ook, dan laat u zien dat u geneest. U. En als u het nog laat liggen in mensenlevens, Heren, we vinden dat moeilijk. En het hoort ook niet. Het hoort ook niet in uw schepping thuis. Maar dan leert u ons om kracht te zoeken bij de enige die het werkelijk heeft, Jezus Christus. Zoon van de Vader, gever van de Geest, de Heilige Geest, door wie hij ons allemaal bezetten wil. Help ons om bezeten te zijn van u. Heer in de hemel, wij zijn hier op aarde en u hebt het laten weten in de Bijbel dat de duivel hier ook is. Wetend dat zijn tijd opraakt. En het besef dat hij een gewond beest is. Agressief. Bewaar ons ervoor dat we hem ooit zouden opsluiten of wegbergen. Bewaar ons ervoor dat we bang voor hem zouden worden. Dat hebt u allemaal van ons afgetild. En u zegt dat het kan. Hier en nu leven. Met alles wat we hebben. Waardoor we soms zo moe en belast zijn. Maar het kan. Anders zou u ingrijpen. Ook dat is een belofte uit uw woorden. Soms hebben we tijd of veel tijd nodig om ons dat eigen te maken, maar we hebben vooral gebed nodig. De gebeden van onszelf en van onze broers en zussen. Maak ons tot een biddende gemeente. En dan leren we ook hoe de verhoudingen liggen. En dan laten we dat ook merken. Heer in de hemel, kom ons te hulp. Wil ons sterken door de kracht van uw Heilige Geest en ons staande houden. Zodat we er niet aan onderdoor gaan. Maar tegenstand bieden. En uiteindelijk de volkomen overwinning door Jezus Christus behalen. Vader in de hemel, wees met ons. We hebben dit gehoord. Het roept van alles bij ons los en in beweging. Wilt u onze harten en gedachten bewaken, in het spoor houden, door Christus Jezus. Die beden, waarover we vorige week hoorden, die leggen we ook nu bij u neer. Wilt u ons dat geven als we hierover met elkaar in gesprek gaan? Geef ons dat we voorzichtig zijn, dat we elkaars gevoelens proberen in te schatten. Niet tegen elkaar in praten, maar samen tot u spreken. Dat vooral. En steeds weer. Vader in de hemel, we bidden u voor deze stad. De mensen om ons heen. En we willen u ook danken. Danken dat In het rapport over de politiek, de gemeentepolitiek, de ChristenUnie, zo'n hoog cijfer, het hoogste cijfer, mocht behalen. Natuurlijk beseffen ook dat het maar mensenbeoordeling is. Maar het doet wel goed. Dank u dat u Addy Plieger en al degenen die met haar samenwerken de kracht en de wijsheid hebt gegeven om politiek te bedrijven in deze stad zoals het mag gaan. Niet om de partijpolitiek, niet om te scoren, maar om te proberen de wijsheid van uw evangelie om te zetten in de praktische politiek voor deze stad. Dank u wel. Dat ook daarvan, dat bidden we, een getuigenis mag uitgaan. Alle die erover lezen in de krant, getuigenis mag uitgaan over u. Heer in de hemel, dit is een plekje waar u werkt. We mogen het ook daaraan zien. En zo werkt u heel de wereld rond en het heelal staat onder uw gebied. Doe ons thuis zijn bij u en in de overwinning van Jezus Christus. Amen. Uw liefdegaven voor de zending worden nu ingezameld. Dus voor het werk dat in Oekraïne gebeurt, ook door onze zendeling, om zo maar te zeggen, Henk Drost. We mogen de Heer onze gaven zegenen en tot een zegen doen zijn. laatste lied, Psalm 56, dat heb ik gekozen om de volgende reden. We hebben met elkaar gezongen over de overwinnaar, Jezus Christus. We hebben ook gehoord dat diezelfde Jezus Christus, die alle macht heeft, ook de macht heeft om dingen in ons leven te laten liggen. En dat betekent in de levens van mensen soms veel tranen. Psalm 56 gaat op die werkelijkheid in. Die spreekt over ballingschap. Je bent nog niet thuis. Maar ons thuis, dat leren we uit de Bijbel. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. En God is bezig om alle tranen die we onderweg vergieten, om die te tellen. Je stort die tranen niet te vergeefs, niet zomaar. En er is niemand die ze ziet. God telt ze. En in deze psalm staat ook: mijn vijand wordt geveld. Gods hand. Die kwam mij bevrijden en die heeft mij naar het licht geleid. We zingen Psalm 56, derde en vierde vers. Genade van de enige Heer, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.